In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
We lopen even de snoer af en dan zien we het over in de badkamer uitkomen. Dan gaan we de badkamer even. Dat is de ruimte waar Hans gevonden is. Nou, je ziet het hier, zie je nog wat sporen op de grond, wat viezigheid.
Hier zie je ook nog wat. We zijn in een rijtjeshuis in Amstelveen, waar de luxe flexen zijn gesloten. Als je de dikke lage stof wegdenkt, lijkt het of het huis gisteren nog bewoond was. Maar sinds 5 februari is het er stil en verlaten. Ik loop door de woning met oud-rechercheur Klaas Langendoen, die uitlegt wat de politie hier aantrof.
Op het moment dat ze hier binnenkwamen, op die vrijdag de 5 februari, zijn ze naar boven gegaan, naar de badkamer. Want daar speelde de muziek nog. En Hans van der Ven zat dood in bad. Dat is het lugubere ervan, zeg maar.
Pal naast dat kleine bad, waar je alleen met opgetrokken knieën in kunt zitten, staan we nu. Terwijl Klaas vertelt, kijk ik rond. Ik zie een verschoten douchegordijn dat aan plastic ringen hangt, een vervuilde tegelvloer en een wc-pot die onder de bruine vlekken zit.
Het bad was toch 10 centimeter van boven was gevuld. Hij zat net boven water.
Even daarvoor ontvangt de politie een tip van een vriendin die zich zorgen maakt. Hans van der Ven heeft op dat moment namelijk al dagen niets van zich laten horen. Ze zegt de situatie niet te vertrouwen, omdat ze gehoord heeft dat in het huis een voortvluchtige vrouw verborgen is. In de ochtend van 5 februari 2021 bellen agenten aan. Ze zien hoe een vrouw via de achtertuin probeert te vluchten. Ze arresteren de vrouw en nemen haar mee naar het bureau. Ze denken op dat moment nog aan een misdrijf, maar dat verandert zodra een schouwarts arriveert.
Kennelijk halen ze hem uit bad, leggen ze hem op de vloer. En dan heeft hij een dikke buik, zegt die schouwarts. Nou, ik heb het al gezien. Ik moet niet in de last schieten, maar...
De schouwarts bekijkt het dode lichaam en trekt de conclusie dat de man moet zijn overleden aan een gescheurde slagader in de buikstreek.
Dus dat was de reden dan, volgens de schouwarts, dat hij een natuurlijke dood was overleden. En dan zeggen we in Amsterdam geen zaak. En dan gaan ze weg.
Hoe kan het dat de conclusie van één schouwarts, die het lichaam alleen aan de buitenkant bekijkt, dat hele onderzoek van tafel veegt?
Dus het is een hoogst merkwaardige en verdachte zaak. Maar omdat een schouwarts, misschien is het meneer huisarts, maar misschien is het ook een iemand die seks is, dat hij er heel veel verstand van heeft. Dat kan best, hè? Ik heb er helemaal geen verstand van. Maar wat hij geconstateerd heeft, klopt dus niet. En dan hadden we gewoon een zaak gehad. Had de recherche gewoon hier een goed onderzoek gedaan. Alles uitgezocht. En dan waren we hier wel verder geweest. Waar wij nu op dit moment staan. Want we zijn nu geloof ik al een half jaar aan het speuren. En alles eruit zoeken. Maar wij komen er niet uit. Want wij hebben niet die middelen die de politie wel heeft. Om het achterhalen van... is hier sprake van een groot piramidespel? Oplichting? Of gaat het echt om dat er nog octrooien zijn? Hans zou octrooien hebben.
Kan de dood van een man in Amstelveen onderdeel zijn van een groter geheel? Waarom wilde de politie zo snel af van het onderzoek? En wie was de dame die uit zijn huis probeerde te vluchten? Mijn naam is Koen Voskuil, misdaadjournalist van het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale kranten. Je luistert naar De Zwarte Dag van Hans, aflevering 1, De Dode Man in het Bad.
Kotter Amstelveen.
Ik ben onderweg naar het huis van de hoofdpersoon van deze podcast, Hans van der Ven. Terwijl ik in de auto zit, besef ik nog niet dat dit de start is van een onderzoek dat me volledig in beslag zal nemen. Dat onderzoek begint in een woning aan de zuidrand van Amstelveen, waar oud-politieman Klaas Langendoen me binnenlaat.
De sleutel, met één van de sleutels, met twee zijn. Ik ben niet geboren voor het vak van inbreken.
Inbreker.
Nee, daar ben ik al voor gezakt nu.
Klaas ken ik uit eerdere journalistieke onderzoeken. En zo af en toe drinken we koffie. Op een van die momenten vertelt Klaas dat een bekende van hem, die ik ook een keer ontmoet heb, is overleden en dat de omstandigheden schimmig zijn. Omdat ik meer over de zaak wil weten, spreek ik met Klaas af bij de woning van Hans, die uitkijkt over een vijver en een groen park.
Zo.
We kunnen naar binnen.
Ja. Oké. Okay. We stappen een rommelige woning binnen waar ik mijn recorder continu laat lopen. Klaas vertelt hoe hij Hans heeft leren kennen.
Ja, hoe ben ik hier terechtgekomen? Ik ben bij de politie weggegaan. Daarna ben ik voor mezelf begonnen. Langendoen advies. En toen was ik bij een congres. En daar was een man, die kwam naar me toe. Die gaf me een hele stevige handdruk. En die zei, ik ben Hans van der Ven. Ik zei, nou, aangenaam. En hij zei, ik wil graag contact met u maken. Hij zei, misschien kunnen we ooit in de toekomst samenwerken. Ik zei, nou, meneer van der Ven, u bent van harte welkom. Dat was mijn eerste contact met Hans van der Ven. Ik heb daarna met hem afgesproken. Ik heb een koffie met hem gedronken. Toen kwam ik erachter dat hij analist was geweest bij de MIVD. En Hans bleek heel veel verstand te hebben van de signaalanalyse. En dat is nog wel belangrijk, kan het zijn, in zaken waar veel getapt wordt. Ja, dus Hans, ik ben zo op die manier met Hans in contact gekomen. Dus ik ken Hans, ik ken hem ruim 20 jaar, zeg maar.
Hans en Klaas werkten jarenlang aan een groot onderzoek waarin telefoontaps een cruciale rol spelen. Hans had in het verleden een hoge functie bij de militaire geheime dienst, de MIVD. Als voormalig hoofdsignaalanalyse wist hij veel van de techniek achter afluisteroperaties. Hans en Klaas bouwden een band op en zagen elkaar ook vriendschappelijk. Tot Klaas in februari 2021 hoort dat Hans onverwachts is overleden.
Als ik het goed heb, de 8e. Ik kreeg een berichtje van Wim van der Pol. Wim van der Pol is de hoofdredacteur van het blad of de internetsite CrimeSite. En die stuurde mij een berichtje. Hans is dood. Nou, dat vond ik een beetje vreemd. Hans, dus daarna belde ik hem gelijk. Ik zei, Hans, welke Hans is dood? Ja, Hans van der Ven is dood. Ik zei, je meent het niet. Na het gesprek met Wim heb ik contact gekregen met Margot Grant. Margot Grant, want dat was degene die mij meer zou kunnen vertellen. Margot Grant heb ik 's avonds gebeld in verband met het tijdverschil tussen Nederland en Canada. Want zij verblijft in Canada. En die heeft mij helemaal bijgepraat over alles, de dingen die gebeurd zijn. Wat er precies aan de hand was. Dus Margot Grant was zeg maar de eerste van de familie of van de bekenden van Hans die wist dat hij overleden was, waar ik contact mee had verder. Wat ik begrepen heb, heeft Margot Grant, ik dacht de 4e, 's avonds de politie gebeld. En verteld dat ze zich ernstig zorgen maakt dat Hans van der Ven nergens meer op reageerde, al een aantal dagen niet. En die heeft daarbij gelijk verteld, omdat zij dat wist, dat er een voortvluchtige mevrouw bij Hans in huis was, mevrouw Aniek Botermans. Dus ik denk dat de politie zijn huiswerk gedaan heeft, de computer heeft opgestart en gezien heeft dat mevrouw Aniek Botermans voortvluchtig was. En op de 5e zou de politie daar aan de deur geweest zijn. Ze doen het wel slim natuurlijk, met 4 man. 2 man voorkant, 2 man achterkant. En ze hebben aangebeld en aangeklopt aan de voorkant. Daar was geen enkele reactie. Men dacht van nou, er is kennelijk niemand thuis, totdat de achterdeur open ging. En de 2 mensen aan de achterkant zagen dat een dame, die later mevrouw Aniek Botermans bleek te zijn, probeerde te vluchten. Dus zo is het een beetje in gang gegaan. En ik heb later van de politie begrepen dat zij Aniek Botermans mee hebben genomen de woning in. En dat een van de agenten vroeg, joh, we zijn op zoek naar meneer Hans van der Ven, waar is die? En toen zou ze gezegd hebben van, nou, meneer Hans van der Ven is boven, die is dood.
Een goede vriendin van Hans uit Canada, Margot Grant, vindt de dood verdacht. Ze vertrouwt de situatie met de voortvluchtige vrouw in huis niet en vraagt Klaas om onderzoek te doen.
Ja, ik ben gevraagd door Margot Grant om te kijken wat is er nu precies gebeurd. En dat ging vooral omdat het contact met de politie niet liep zoals het zou moeten lopen. Er kwam geen informatie. Dus van, nou, jij bent oud politieman, zou jij dat voor mij willen doen? Ik zei, nou, dat is prima. Dus in eerste instantie was het voor mevrouw Margot Grant. Maar die is op een moment afgevallen. Want die heeft de nalatenschap verworpen. En toen kwam mevrouw Van Hilton, Hanneke Van Hilton, in beeld als zijnde de erfgename, de mogelijke erfgename. En die heeft mij gevraagd of ik haar wil assisteren in het ontrafelen van van deze tragedie, zeg maar.
En zo heb ik de unieke kans om in het huis zelf te kijken, waar bijna alles nog zo staat zoals Klaas het vlak na de dood van Hans aantrof.
Alles staat dwars door elkaar.
Het is één grote chaos hier. Ik heb nu nog een map met ook weer een dossier erin.
De vuile vaat staat nog op het aanrecht. Overal zwerven stapels papier, boeken en multomappen. De woonkamer ziet eruit alsof hij in grote haast is achtergelaten. Op de grond nog een fles port, medicijnen op de salontafel. Op de bank ligt een geel handtasje. Vanwege alle viezigheid trekken we latex handschoenen aan. Dan lopen we naar boven.
We gaan naar boven, we gaan de trap op. Nou, dan gaan we eerst hier links zien wij een soort.
Wat is het?
Als ik Klaas vraag hoe hij het huis in de weken na de inval aantrof, vertelt hij over de chaos.
Ik heb onze slaapkamer bekeken, ik heb de badkamer bekeken. Nou, ik ben door het hele huis geweest. Nu waren er al mensen in de woning geweest toen ik er kwam. Maar er zou in de woning dus een spoor zijn geweest van braaksel en uitwerpselen. Van de slaapkamer naar de badkamer toe. Dat heb ik niet gezien. Want het bed was afgehaald en ze hebben een beetje de boel opgeruimd, zeg maar. Alleen je zag nog wel ingedroogde plekken van dat daar, zeg maar, braaksel of iets van die geesten heeft gelegen. En dat was helemaal van de slaapkamer helemaal tot in de badkamer. En de wc-pot zat helemaal onder de viezigheid. En kortom, het zag er vies uit.
Maar dit is veiliggesteld. En dat is er nog steeds. Omdat, stel je voor dat er sprake is van een misdrijf. Wat tot nu toe door de politie nog niet is onderzocht. Maar stel je voor dat ze erachter komen dat ze het wel hadden moeten onderzoeken. Ja, in mijn idee. Dan hebben we in ieder geval nog iets, hopelijk iets van bewijs nog. En misschien dat we daar nog iets mee kunnen nog.
Okay. Links zie ik een kamertje met kleding. Ernaast de slaapkamer met een tweepersoonsbed waar vlekken in het afgehaalde matras te zien zijn.
En een schietschijfje.
Ja, dat klopt.
Er liggen allerlei spullen op, waaronder een kartonnen schietschijf.
Hans was namelijk een fanatieke beoefenaar van de schietsport. Tot het moment dat de afdeling bijzondere wetten zijn wapens heeft meegenomen omdat hij buiten de kluis lag, terwijl hij controle kreeg. Dus toen was hij alles kwijt. Maar Hans die schoot regelmatig op de schietsvereniging. En ook af en toe achter in zijn tuin, heb ik me laten vertellen.
Wat zien we nog meer liggen? Het bed is afgehaald inmiddels, hè?
Vanaf de slaapkamer loop je in 5 stappen via de kleine overloop naar de badkamer.
Daar liep een verlengsnoer van helemaal naar de badkamer toe. En in de badkamer stond een radiootje of een scannertje of iets van die geest. Stond daar. Dat verbaasde mij. Toen dacht ik van ja, zou het nou wel of niet gewerkt hebben? Maar in late communicatie met de politie vertelde de politie dat toen ze in het pand waren, hoorden zij boven de muziek spelen. Dus er was dus ook stroom in de badkamer en dat verbaasde me erg. Dat je dus zo dicht bij het bad, want ik denk nog een meter bij het bad vandaan, had je elektriciteit. En dat is niet de meest ideale combinatie van stroom en een bad.
Al met al heeft de uiteindelijke erfgename en goede vriendin Hanneke van Hilton, die tevens huisarts is, twijfels bij het scenario van een natuurlijke dood. Ze laat een autopsie doen bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum.
Nou, heeft ze het wel slim aangepakt volgens mij, die mevrouw Van Hilton. Want ze had gevraagd om een complete autopsie te doen. Dus alles bekijken om heel breed te kijken wat doodsoorzaak kan zijn van Hans van der Ven. Ik heb gevraagd of ze alsjeblieft hem niet willen cremeren, maar begraven. Want ik denk, als stel voor dat er iets misgaat, het kan altijd natuurlijk, en iemand gecremeerd, dan heb je aan een urn met as, kan je weinig meer doen. Maar als je iemand begraven hebt, dan kan je hem altijd nog opgraven en heb je nog een tweede kans. Na weken pas kwam pas dat rapport van de VU. Het is dus niet zo dat je zeg maar nu die autopsie vraagt en dat je over 3 dagen het rapport hebt. Nee, dat duurt kennelijk 3, 4, 5, 6 weken geloof ik in dit geval. Dus hij was lang begraven. En toen kwam het autopsierapport. En dan bleek dat ze eigenlijk een onderzoek gedaan hadden. Het belangrijke onderzoek dat of die mogelijk vergiftigd zou kunnen zijn. Of dat die verdronken zou kunnen zijn in het bad. Of noem maar op wat mogelijk. Dat hebben ze helemaal niet gedaan. En dat verbaasde mij wel bijzonder.
Waarom niet naar meer mogelijke doodsoorzaken is gekeken, is onduidelijk. Toch staat in het autopsierapport een opmerkelijke bevinding.
En dat was eigenlijk de meest wrange conclusie. Uit dat rapport bleek dat hij geen gescheurde aorta had. Dus zeg maar de doodsoorzaak die de schouwarts had opgevoerd op de grond van die conclusie die hij niet had kunnen trekken, is het hele onderzoek afgeblazen. En achteraf blijkt dan dat zijn conclusie onjuist is.
Het politieonderzoek naar de dood van Hans van der Ven is gestopt op basis van een conclusie van een schouwarts die na onderzoek van het AUMC niet blijkt te kloppen. Verder medisch onderzoek is onmogelijk, want het lichaam van Hans van der Ven is dan al weken begraven. Als Klaas in de omstandigheden rond het overlijden duikt, komt hij erachter dat Hans bij tal van projecten betrokken was.
Hans had bedrijven op zijn naam, stichtingen op zijn naam. Was zelfs betrokken bij een bedrijf in Engeland. Hij moet een octrooi op zijn naam hebben gehad. Hij was bezig met energie uit de grond te halen. En hij was bezig met het scannen van temperatuurverschillen in verband met de COVID met mensen. En dan dacht ik van, ja, Hans, met alle respect, maar ik dacht niet dat jij daar echt verstand van had. Dus ik denk, wat is hier dan aan de hand? Waarvoor heb je al die stichtingen of die bedrijven op je naam? Zelfs in Engeland, zelfs octrooien. Wat is hier aan de hand? Nu achteraf denk ik, Hans, MIVD'er, signaalanalist. Wat ben je aan het doen? Wat heb je gedaan? Wat is er met je gebeurd? Of wat hebben mensen in je omgeving gedaan? Of kortom, hij heeft heel iets anders gedaan als waar hij voor mij verstand van had.
We hebben een oud-medewerker van de geheime dienst die dood wordt gevonden in bad. Er is een vrouw in huis die kennelijk gezocht wordt door justitie en die probeert te vluchten als er politie voor de deur staat. Er lijken belangen te spelen rond patenten. En gek genoeg wordt een doodsoorzaak vastgesteld die niet blijkt te kloppen.
Ik moet zeggen, ik heb heel veel onderzocht, maar alles is vreemd. Alles is niet zoals jij en ik het zouden doen. Gewoon naar de bank gaan en een hypotheek afsluiten bijvoorbeeld. Dat is weer bij iemand die een woekerrente vraagt. Een hypotheek die binnen 6 jaar moet worden afgelost. Alles is vreemd in deze. En hoe meer ik aan het graven ben en hoe meer ik praat met mensen, des te vreemder wordt het allemaal. Ik heb me wel afgevraagd, waar is Hans in godsnaam in terechtgekomen?
In de volgende aflevering van De Zwarte Dag van Hans spreek ik met jeugdliefde en erfgename Hanneke van Hilten.
Iemand die doodziek is en die zit in bad, wat geef je hem dan onder zijn neus waar hij zijn bril voor nodig heeft?
De Zwarte Dag van Hans wordt gepresenteerd door mij, Koen Voskuil, is een productie van David Achter de Molen van het podcastkantoor en is een onderzoek dat ik uitvoer voor het AD en aangesloten regionale kranten. Eindredactie is in handen van Kevin Goes. Korte disclaimer. Hoewel we ook onderzoek doen naar andere scenario's, gaat justitie er volgens nog vanuit dat Hans van der Ven een natuurlijke dood is gestorven. Er zijn dan ook geen verdachten in deze zaak. Wederhoor met de belangrijkste betrokkenen volgt later in deze podcastserie. Vind je dit een interessante zaak? Abonneer je dan gratis op de podcast om ook de volgende afleveringen niet te missen. En laat vooral een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. Wil je de volgende aflevering al eerder luisteren? Ga dan naar ad.nl/zwartedag of de site van jouw regionale krant /zwartedag.
Ik vind die best wel een beetje onheilspellend.
Zeg muisstil nu.
Ja.
Er staan wel wat lantaarnpalen, maar om nou te zeggen dat het heel licht is hier. Ik bedoel, de overkant is één groot donker bos. Ik ga er heel zacht van praten ook, merk ik.
Ja.
En hier is ze dus voor het laatst gezien.
Ja. Ja, dat voelt heel raar.
Een paar minuten over 11 is ze weggegaan. Ze stond op en zei, ik ga naar huis. En door de voordeur is ze weggegaan.
Niemand heeft Eefke na die tijd nog gezien.
Wat is hier gebeurd?
Eefke, in rook opgegaan. Een nieuwe True Crime podcast van De Stenter. Nu te beluisteren via alle podcastplatforms en via ad.nl/podcasts.
Het is toch raar, ze kan er nog leven, hè? Ik kan zo morgen voor de deur staan.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.